Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Hij is denk ik op zijn best in zo'n scène in de aanslag, wat voor mij wel echt een soort foutloze roman is. Zo'n scène waarin de hoofdpersoon bij de tandarts is. En dan beschrijft hij gewoon zo'n tandarts, zo'n gesprek zoals je het volgens mij alleen in Nederland kan hebben.
Dus de tandarts was even weg, bezig met het weghalen van de aanslag.
De aanslag.
Jezus. Oh, yeah.
Maar dat is ook zo symbolisch. Dat het boek begint ermee dat zijn moeder in de oorlog een gaatje heeft. En daar,
nee.
En
echt?
Misschien kan Maartje wel gelijk hebben hoor. En kan je een boek redelijk plotloos schrijven. Maar dat is dan echt het, wat natuurlijk dus het hele spanningsveld van literatuur is. Dat wat de schrijver maakt iets anders is dan de lezer leest.
En dat is precies een fantastische brug naar de volgende schrijver. Oh. Die in de woestenij die werd nagelaten door de Tweede Wereldoorlog opeens overal betekenissen aan elkaar vast ging knopen. Haast een ijdele poging om het geseculariseerde landschap waar de Nederlandse ziel dodende was vanaf 1945 toch nog iets van een doel, een roeping en een zin te geven.
En hoe heette die guy ook weer?
Ja, ah. God, goede vraag.
Die altijd in het Amerikaans zat, gewoon die guy.
Het voelt gewoon heel gek om nu dat ik nu een verhaaltje moet houden over wie Harry Mulisch was. Want ja, niet alleen dat die guy...
Sorry, maar je wilt toch ook de jeugd aanspreken?
Oh, nee, de jeugd moet mij zien aan te spreken. Klopt. Nee, goed, maar kijk, Mulisch, het moeilijk van over Mulisch praten is dat hij al zoveel over zichzelf heeft gesproken. En dat hij van alles in zijn leven al in soort van snedige one-liners heeft verpakt. De bekendste one-liner is natuurlijk: ik ben de Tweede Wereldoorlog. En dan gebaseerd
wow.
Op het feit dat...
Ja, die heb ik ook nog nooit gehoord.
Dat verbaast natuurlijk.
Maar het is heel vet.
Nee, dat kwam uit voort uit het idee dat zijn vader was een Oostenrijker. Die tijdens de oorlog collaboreerde. Hij was het hoofd van een bank. En die bank ging eigenlijk over hoe vooral Joodse bezittingen werden afgepakt en doorgesluist in Duitsland. En zijn moeder was Joods. En die hadden een heel gek huwelijk met elkaar. Die moeder was veel jonger. En die vader was redelijk liberaal. Die gaf haar alle vrijheid. Dus zij woonde in Haarlem. Hij woonde in Haarlem met zijn vader, Mulisch. En zijn moeder verhuisde al heel snel naar Amsterdam. En die had daar gewoon haar eigen leven. En dan ging Mulisch af en toe langs. En toen na de oorlog heeft die vader dus en ervoor gezorgd dat die moeder de oorlog kon overleven. Terwijl hij zelf gewoon na de oorlog opgepakt is en een paar jaar in de gevangenis heeft gezeten, omdat hij collaboreerde. Dus Mulisch kon, en hij is van 27, dus hij was 13 dat de oorlog begon en 18 toen hij de oorlog uitkwam. Dus die oorlog waren voor hem echt de formerende jaren. Formatieve jaren noem je dat. En dat maakte hem natuurlijk als geen ander, vond hij zelf ook... geschikt om die oorlog als soort van hoofdmoot van zijn literaire oeuvre te maken. En het gekke is dat, precies eigenlijk wat Ellen net al zo mooi zei, hij was aan de ene kant bezig om, ja, hij heeft een aantal boeken geschreven waarin echt de hele kosmos proberen te verklaren. Ik bedoel, zijn magnum opus, dat kent iedereen. Dat is natuurlijk de ontdekking van de hemel. En dat zijn echt de engelen die samenspannen om de loop van de geschiedenis te veranderen. Want er zijn allemaal vreselijke dingen gebeurd. En de mensheid heeft er zo'n potje van gemaakt dat God de 10 geboden terug wil. Hij wil het verbond met de mensheid opzetten. Nou, dat is echt zo'n
opzeggen.
Heel... Opzeggen, ja, inderdaad. Ja. Het is gewoon zo'n vreselijk... Of vrees, ik heb het laatst al gelezen. Ik vind het ook een heel grappig boek. Heel episch, heel groots.
Ja. Was hij heel gelovig iemand?
Nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet.
Oké. Okay.
Nee, maar hij gebruikt.
Waarom die fascinatie dan?
Nou ja, die engelen. Kijk, Mulisch was wel iemand die zichzelf bij wijze van spreken in traditie met een farao zag. Ik bedoel, dat was, was gewoon wel zo iemand die geobsedeerd was met de Grieken en de Romeinen en Oud-Egypte. En ik ben wel eens op zijn werkkamer geweest. Daar kan je gewoon bezoeken. Of tenminste, je moet aanvragen. En dan hangen alleen maar plaatjes van geometrische vormen en de piramides en zo. Het was wel iemand die heel erg bezig was om een soort eenheid te zoeken in het universum. En daar zelf ook hele grote, verregaande filosofieën over had. En die filosofieën waren ja soms een beetje irritant en soms een beetje monomaan en grootsheidswaanzinnig. Maar
want hij was net zo'n publieke figuur ook als we net bij over Herman.
Ik kan gewoon niet beseffen dat ik een gesprek heb met iemand die me echt gewoon zit aan te kijken van oh leuk, vertel me iets over Harry Mulisch. Oké, Harry Mulisch, jaren 50.
Waarom heb je me toch uitgenodigd?
Jaren 50 debuteerde. Je moet je ook voorstellen als dit zeg maar 1955 was geweest, was jij ontmaagd door Harry Mulisch.
Oké.
Okay. Harry Mulisch stond er echt bekend omdat hij met duizenden vrouwen naar bed is geweest in die tijd. Ja, of dat echt waar is of niet.
Maar dat lulde hij vast over zichzelf, toch?
Nou, zelf zei hij dat het heel mogelijk was. Ze zei van ja, je gaat s'avonds naar de kroeg en dan ga je altijd met een vrouw uiteindelijk naar huis. En ja, er zitten 350
maar toen waren schrijvers nog sterren, hè? Dat heb jij niet zo, Joost.
Ja, maar ik denk dat je ook denkt van hoeveel vrouwen woonden er in Amsterdam dan die er zin in hadden.
Die eroverheen wilden.
Oké, stop. Leuk weetje. Nog geen fun fact, want die bewaar ik voor straks. Okay. Ja. Mijn uitgeefster, Mitzi van der Pluim, was jaren geleden een jonge knappe blom. Die stond ergens aan de balie een drankje te doen. En opeens kwam Harry Mulisch naast haar staan. Ik ben Harry Mulisch. En jij gaat vanavond met mij naar bed.
En, heeft ze het gedaan?
Toen zei zij, ik ben Missie van der Pluim en ik ga nu naar huis.
Dat is nu een prachtige vraag. Misschien ken je Marten Reuling, die illustrator.
Ja, ja, ja.
Hele leuke vrouw. Die is dus door hem ontmaagd. Oh, en die zei...
Wat een vrouw.
Reuling in the deep. Ja.
Die zei van, het was geen attente minnaar. Maar dat zal ook wel niet als je met zo'n vrouw naar bed gaat.
Het hoeft dan niet, toch? Je
zin erin.
Maar dan gaat het dan
toch wel
je
trekken.
Nee. Dan gaat het toch om je
maar hij was wel echt een soort jonge rockster.
Ja,
dus
een rockster. Was heel flamboyant. Het grappige is met Mulisch ook. Ik denk altijd, al had Mulisch niet die grote boeken geschreven. Maar hij was gewoon journalist geweest. Hadden we hem ook allemaal gekend. Omdat gewoon zo'n hele markante man was. Gewoon zo heel zichtbaar. Hij zat natuurlijk in de herenclub, werd het genoemd. Hij was gewoon ook met alle juiste mensen bevriend. Met Reinbert de Leeuw. Dan zat je zo'n beetje de belangrijkste dirigent van Nederland. Met Peter Schat, de belangrijkste componist. Was beste vrienden met Hans van Mierlo. Wat natuurlijk de grote politicus van de jaren 60 was. Dus hij zat, en met Henk Hofland was hij goed bevriend. Wat natuurlijk de grote journalist was van die tijd. Oprichter ervan. NRC Handelsblad.
Hij was dus heel goed geconnecteerd.
Ja, dat was ook zo iemand die zo'n perfecte connectie had.
Dus maar ik word hier nu al een beetje misselijk van. Heet. Wat een popiopie guy.
Het wel... zo heftig dit seizoen. Elke week dit.
Ik voelde gewoon een ijscel knapper toen je dat zei.
En wat formule is heel belangrijk was, denk ik. Daar heeft hij een heel mooi boek over geschreven. Hij ging voor Elsevier naar het Eichmann-proces in 1961.
Oh,
dus Adolf Eichmann, de nazi, werd opgepakt in Argentinië door de geheime dienst van Israël. En daar werd hij berecht. En dat was gewoon zo'n... Ik moet ophouden met gewoon zeggen. Ik zeg het vaak gewoon. Dat was een doorbraakmoment in het denken over de Tweede Wereldoorlog. Omdat er alle grote kranten sturen correspondenten naar dat proces toe in Jeruzalem. En eigenlijk werd daar heel goed duidelijk hoe de nazi-machinerie, precies hoe de Holocaust tot stand was gekomen. Eichmann was daar een spil in. En daar heeft hij een boek over geschreven, de zaak 4061. Dat geldt nog steeds, denk ik, als een van de journalistieke klassiekers van Nederland. Waarin hij heel goed nadenkt over van hoe werkte collaboratie nou precies? En hoe kwam het? Eigenlijk zat hij heel erg op de lijn van Hannah Arendt over de banaliteit van het kwaad. Dat allemaal gewoon weinig voor... Gewoon niet weer gewoon. Allemaal weinig voorstellende mensen die ook niet heel ideologisch bevlogen leken, toch tot zoveel kwaad kwamen.
Mag ik jou een vraag stellen over de stijl?
Ja.
Want ik vond het storend in het enige ik ooit van Mulisch heb gelezen. Dat er zoveel symboliek heel erg overal heel dik bovenop.
Welk boek heb je gelezen?
De Aanslag.
Okay. Ja, De Aanslag heb je natuurlijk de symboliek dat die jongen de hele tijd de dobbelsteen heeft.
Ja, maar ik vond dat heel vermoeiend.
De Aanslag begint met een gezin in Haarlem dat door de nazi's wordt opgepakt. Dus iemand voor de deur wordt neergeschoten. En alleen de zoon, dat is de hoofdpersoon, overleeft. En die heeft een dobbelsteen in zijn zak. Wat natuurlijk zo staat voor het lot.
Mm-hmm.
En die jongen heet Anton... Anton Stolwijk. Nou, in ieder geval zijn initialen zijn AS. En je hebt de hele tijd door het boek heen dat As. Als het even. En de moeder van Hardy Muse heet Alice Schwartz. En hij had iets heel heftigs met zijn moeder. Dus dat is ook zijn eerbetoon. Maar dat is denk ik een beetje het verneukeratieve. En dat geldt denk ik ook voor De Donkere Kamer van Damocles. Dat zijn van die boeken die in de handen van de verkeerde leraar Nederlands kapot worden gemaakt.
Ja, dan gaat het alleen maar over die
dobbelsteen. Dan gaat het alleen maar over de kijk, dat heb ik vaker in deze podcastserie gezegd ook hoor. Voor mij, ik heb de aanslag meerdere keer gelezen. Het gaat heel erg over de eenzaamheid van het personage. Ik bedoel, zijn ouders zijn weg. Volgens volg je hem nog 50 jaar na de oorlog. Of 40 jaar na de oorlog. En het is gewoon iemand die nooit meer bij zijn familie komt. En ook een nieuw gezin krijgt, kinderen krijgt. En eigenlijk staat er gewoon een glazen wand tussen hem en de rest van de maatschappij. En voor mij gaat het boek om die eenzaamheid. Maar wat ik eigenlijk zou willen zeggen over Mulisch, ik bedoel, ik hou heel erg van Mulisch, ik heb wel echt alles van hem gelezen, is dat het gewoon eigenlijk, ik moet er echt weer inkomen, jongens. Het seizoen begint, ik praat gewoon als een gek.
Gewoon.
Is dat hij ook een buitengewoon Nederlandse auteur was. En hij was heel erg bezig met de grote Europese romanschrijver te zijn. Maar hij is denk ik op zijn best in zo'n scène in De Aanslag, wat voor mij wel echt een soort foutloze roman is. Zo'n scène waarin de hoofdpersoon bij de tandarts is. En dan beschrijft hij gewoon zo'n tandarts, zo'n gesprek zoals je het volgens mij alleen in Nederland kan hebben.
Dus de tandarts was even weg, bezig met het weghalen van De aanslag.
Oh, yeah. Ja, maar dat is ook zo symbolisch. Dat het boek begint ermee dat zijn moeder in de oorlog een gaatje heeft. En daar.
Nee.
En
echt?
Ja, en daar stort ze dan een kruidnagel in. En dan jaren later gaat hij en dan zegt hij: oh, moet ik er een kruidnagel in? Dus, zo is het. Maar laat me één scène beschrijven.
Mannen en hun moeders allemaal. Ja. Daar word je blijkbaar groot.
Laat me dan dit vertellen. Een van mijn favoriete boeken van Mulisch is Voer voor Psychologen. Dat is een boek dat alle monomanie van Mulisch heeft en tegelijkertijd dat megalomane van hem ook relativeert. Dus aan de ene kant heeft het boek allemaal epigrammen van die boude uitspraken van: er bestaat geen literatuurgeschiedenis. Er bestaan enkele schrijvers. En hij heeft een hele goede van een.
Maar dat is wel een schrijver dat hij dan meteen kinderen en grote drie is.
Een schrijver krijgt kinderen en schrijft geen. Trouwt, krijgt kinderen en schrijft geen boeken meer. Dit alles is een gebrek aan talent. Een schrijver staat bij de tram te wachten en wordt getroffen door een meteoriet. Dit is een gebrek aan talent. Gewoon zo heel erg zo van. Altijd ook zijn grote uitspraak van: ik ben een schrijver, geen lezer. Hij deed alsof hij geen romans las, maar dat deed hij natuurlijk.
Oh, wat koket. Ja. Maar waarom zou je dat doen?
Ja, want hij las ze gewoon wel. Dus, in die Voer op Psycholoog heb je dus aan de ene kant van die grote uitspraken over de literatuur. En aan de andere kant is hij daar heel kwetsbaar en heel menselijk. Er zit dus een geweldige dialoog in tussen hem en zijn moeder. Zijn moeder, toen hij, denk ik, 20 was of zo, vertrok zij naar Amerika. En dat is gewoon hun afscheidsgesprek. En het is gewoon zo heel verbatim opgeschreven. En twee van die mensen die tegenover elkaar staan en op geen enkele manier in staat zijn hun emoties te tonen. Vandaag, Harry, dag, man. Weet je, gewoon zo heel. Ik heb het ook wel eens in toneelgroep Amsterdam opgevoerd gezien. Dat is echt hartverscheurend. Dus aan de ene kant had hij wel degelijk die gevoeligheid. Er zat ook een verhaal in Harry en het Woord. Ik weet niet of je dat kent.
Ja, ik heb het gelezen toen ik 17 was.
Gewoon geweldig.
Dat was ook in de jaren 60, toch?
Wat? Ja. Hij koopt in Charlotte.
En Harry en het Woord is gewoon een verhaal dat zijn ouder. Hij treft zijn ouders in bed aan. En dan zegt zijn vader: ga even sigaretten voor me halen. En dan is hij helemaal blij, want hij is klein en hij krijgt een opdracht. En dan gaat hij sigaret halen. En dan komt hij terug en dan is zijn moeder er niet meer. Allemaal van die hele kleine.
Oh, dat vind ik echt heel mooi. Ik vind dat je wel goed reclame aan het maken bent voor Mulisch.
Oh, nice. En Harry en het Woord is weer een andere. Dit is de opdracht. Harry en het Woord is dat iemand, dat die kleine, iemand naar hem toe komt van: heb je wel eens geneukt? En dan zegt hij: ja, natuurlijk.
We gaan de Duitsers neuken.
En dan, en dan zegt hij van: oh, je weet niet eens wat neuken is. Dan zegt hij: ja, ik weet echt wel wat neuken is. Ik heb het vanmiddag nog gedaan. En hij heeft geen idee. En zegt: we gaan de Duitsers neuken. En dan gaat dat helemaal. Het verhaal eindigt er dus mee. Zijn vader was een enorme womanizer. Dat hij gewoon merkt dat ze eigenlijk, lees je als volwassen lezer heen, dat zijn vader dus gewoon een affaire heeft met een buurvrouw en dat hele huwelijk gewoon daardoor knapt. En je ziet hem alleen maar: ja, we gaan de Duitsers neuken. Yeah. Dus op bepaalde manier.
Het is heel grappig. En wat mij ook nog bijstaat van die lezing 50 jaar geleden, Charlotte, is dat op een gegeven moment gaat hij in gesprek met de palingboer. Dat was een soort van sekteleider toen in de jaren 70. En die man die geloofde dat hij God was. En toen vroeg Harry Moeders ging hem interviewen. En dat interview is ook getranscribeerd voor dit boek. En dan vraagt hij van: dus heeft u ook de Bijbel geschreven? En de palingboer van: ja, zeker, ik heb de Bijbel geschreven. En Moeders van: en hoe zit het dan met de auteursrecht?
Ja.
Als je de royalties van de Bijbel mag krijgen.
Ja, moet heel lekker zijn. Maar wat bijvoorbeeld ook... Kijk, je hebt ook dat boek De Ontdekking van de Hemel. Dat vertelde ik net al over. Zo'n echt een poging van een schrijver die denkt... ik ga nu zo episch mogelijk een boek schrijven. Wat voor mij de mooiste scène daarin is... en dat zijn van die kleine dingen waarop je Mulisch op zijn best ziet... is dat een van die zoons komt uit een heel Haags, conservatief milieu... christelijk, al die hele familie zit in de politiek. Het zijn allemaal van die prominente patriciërs. En die zoon loopt dan op een verjaardag gewoon stennis te schoppen. En die zegt dan tegen zijn moeder van... hé, jij moet eens een keer met Fidel Castro naar bed. Volgens mij ben ik een kind van Fidel Castro en ben je ontrouw geweest. En die hele familie wordt woedend. En hij is alleen maar iedereen aan het opfokken. En hij is alleen maar een soort van bizarre grap aan het maken. En dan krijgt heel even... iedereen is woedend op hem. En dan heel even gaat het perspectief naar die vader... dus de patriarch die tot nu toe niks zegt. En die hoor je dan alleen zeggen van... ach, het komt wel goed met die jongen. En dat vind ik dus het vreemde van Harry Mulisch. Dat hij, en dat vind ik dus heel mooi... omdat het opeens zo'n heel wezenlijke band laat zien. Gewoon even die vader, gewoon de enige die ziet van... het is gewoon een grappenmaker. Maar eigenlijk is dit gewoon een hele bijzondere jongen. En komt het allemaal goed en het komt ook goed met hem.
Jij bent enorm enthousiast over...
Ja. Voor mij betekent ze werk
al het werk
veel.
Van Mulisch.
Zeker niet al het werk. Want het gekke is bijvoorbeeld ook met De Ontdekking van de Hemel... dat het is echt zo magnum opus dat al zijn obsessies zitten erin. Dus ik had heel veel van Mulisch gelezen... voordat ik De Ontdekking las. En dan denk je de hele tijd... oh ja, dit komt eigenlijk uit dit boek. En oh, dit zit eigenlijk een beetje uit dit boek. Dus op een bepaalde manier is het zo'n samenvoeging van alles dat... Ja, ik heb het nog steeds wel met veel plezier gelezen. Maar het is niet zeg maar het oorspronkelijke werk op een gekke manier.
Oké. Wat is echt het oorspronkelijke werk?
Nou, De Aanslag vind ik wel echt een foutloze roman.
Oké, die zou je meenemen in je tijdcapsule.
Voor Psychologen is gewoon ontzettend in vorm en in stijl. En hoe die de verhalen laat vertellen. Het gaat ook heel erg over de dood van zijn vader. Het vertrek van zijn moeder. Heel kwetsbaar. En dan zie je echt van dit is een hele eenzame man. En dat zie ik altijd als je Harry Mulisch ziet. En je ziet hem op tv en je ziet hem stoer doen in interviews. En hij heeft die herenclub. Maar volgens mij is echt de vraag... hoe goed was hij nou echt met iemand bevriend? Komt gewoon over.
Hij klinkt echt diep onsympathiek.
Maar sympathie is natuurlijk... sympathie is leuk voor je buurman. Maar voor een schrijver is het natuurlijk leuker... als hij wat brutaler en wat gemener is.
Oké. Dan nemen we De Aanslag en Voer voor Psychologen mee. En dan draag ik
En wat
even...
laten we nou echt achter? Want je
oh ja,
zei,
dat moet ik even wel zeggen.
Ontdekking van de Hemel gaan we niet achterlaten.
Nee, bijvoorbeeld Twee Vrouwen gaan we wel achterlaten. Ik bedoel, hij kon echt niet over vrouwen schrijven.
Dat vond ik van Hermans ook heel erg hoor. Ze haten vrouwen allemaal.
Ja, het zit echt gewoon geen enkele interesse. Hij heeft dan één keer een boek geschreven over twee vrouwen... die een lesbische relatie met elkaar hadden. Nou, dat lijkt gewoon heel nergens op.
Okay.
Zie je echt van dat. En ook in De Ontdekking van de Hemel zit dan, gaat over een soort driehoeksrelatie... tussen twee vrienden en een vrouw. En in die vrouw... Daar kan hij heel weinig mee. Dat merk je gewoon. Dat
hij ging niet gewoon niet echt met ze om.
Hij ging wel met zijn bed. Nou ja, okay, met ze praten. Ja. En,
Stenen bruidsbed trouwens. Ook de vrouw erin. Niks
nee, ja, nee, nee. Dat is gewoon. Maar bijvoorbeeld ook in Siegfried. Dat is zijn laatste boek. Jezus, gaat over het kind van Hitler. Jezus. Nee, dat gaat over een schrijver. Die wordt benaderd door een oud Duits echtpaar. En die vertelt het verhaal dat Hitler eigenlijk een kind heeft gekregen. Met Eva Braun. En dat zij daarop moesten passen. Ik vind dat het boek heel slim in elkaar zit.
Qua plot wel interessant.
Qua plot heel interessant. Maar bijvoorbeeld dat kind komt op geen enkele manier uit de verf. Dan zie je echt van in kinderen was hij gewoon niet geïnteresseerd.
En vrouwen dus ook niet. Ja, maar dat vind ik wel echt kwalijk van alle drie deze schrijvers hoor. Maar ja, dat is misschien moet je het in zijn tijd plaatsen.
Maar wat ik destijds wel een goed boek vond, was de procedure. Waarin er een spiegelmotief is. Dus het creëren van een golem uit aarde. En het creëren van een dood kind. Van het wereldleven wekken van een kind. Daar heeft hij volgens mij ook de Libris voor gekregen. Heel mooi boek. Heel teder.
Ja.
Maar dat
is inderdaad die combinatie. Dat je eindeloos van die passages uit de Tora krijgt. Een heel vertelling van... en ook een heel verhaal over hoe genetica werkt en hoe DNA werkt. Ja, dus heel erg dat laten zien van kijk, dit weet ik allemaal. Ik begrijp de hele kosmos. En aan de andere kant een heel droevig verhaal over een man en een vrouw met een overleden kind.
Ja, dat raakte mij wel.
Een mislukte zwangerschap was het geloof ik.
Iets wat we niet meegenomen van Harry Mulisch wat mij betreft is zijn poëzie.
Oh,
hier een gedicht uit de, helaas niet. Uit de bundel Woorden uit 1973.
Hey, is dat een Shakespeare citaat?
Woorden, dat kan.
Zegt hem dat toch?
Ja, dat kan. Maar het kan ook zijn dat hij heel dronken was en deze titel bedacht. Titel heet Jij Denkt. Titel is Jij Denkt, let op hè. Je denkt dat als ik, dat jij dan, dat jij mij en ik niet, Als jij denkt dat ik dan, zal ik zo dat ik jou en jij niet.
Hij zou het goed doen op Instagram. Hey,
jongens,
ja,
kip het heel goed.
Een soort Roepika Oer, toch? Kennen jullie Roepika Oer?
Roepika Oer.
Die chickie.
Ja. Ja. Dus dit nemen we mee. Niet de poëzie. Misschien wel nog deze boeken. Joost, nog even een fun fact over Harry Mulisch.
Ja, ik heb nog steeds het idee dat ik nog 100 dingen moet vertellen aan Charlotte. Omdat ze het allemaal niet weten over Mulisch. Weet je, hij is bijvoorbeeld naar Cuba gegaan. Hij was helemaal fan van Fidel Castro. En hij had echt het idee van daar is de wereld.
Hij klinkt echt precies als elke man waar ik ooit mee heb gestudeerd.
Ah, ja, zie je, je had gewoon ook niet in Amsterdam moeten studeren.
Maar ik weiger gewoon eerbied te hebben voor de grote drie. Trouwens, ik heb helemaal niet Amsterdam gestudeerd. Ik studeer in Utrecht. Of wel, nee, ik ben gesjeest. Trouwens, ik studeer helemaal nergens.
Nee.
Goed, ik ga op de fiets terug. Ga ik even zijn Wikipedia-pagina
opzoeken. Ik zal een fun fact geven. Fun fact. Harry Mulisch, moeilijke relatie met vrouwen misschien. Maar een hele goede relatie met tackles. Hij heeft zijn hele leven tackles gehad. Net een beetje als Nina Weijers.
Ja. Oh, wat vet. Ja, je weet dat je hier met mij, ik en dieren en honden.
Oh, kak.
Dat is wel, krijg je wel bonuspunten.
Oh, dat wist jij.
Ben jij heel erg met honden?
Ja.
Oké, want ik wil namelijk, ik ga denk ik wel echt binnen een jaar een hond nemen.
Serieus?
Ik wil dan wel iemand die kan oppassen op de hond.
Oh ja, dat ben ik.
Jij gaat sowieso die hond een of andere pretentieuze literaire naam geven.
Maar niet als het een chihuahua is.
Mulisch!
Maar jij wilde je hond of Bobby noemen of dokter Bijtgraag.
Dokter Bijtgraag,
ja.
Dat is zo schattig.
Zo dom.
Oké, ze roepen dokter, hier kom. Volgens mij gaan we door naar de resterende van de grote drie.
De laatste 33%.
En wel echt iemand die er heel anders voor in. Jezus,
okay. Die aan je kop is dicht.
Ik wilde jou nu ook mooi inleiden. Shit, ik denk,
jullie zijn zo goed op elkaar ingespeeld.
Ja, dat is echt vreselijk.
Ik heb wel gezien dat jullie al jaren
vandaag
aan het podcasten
alleen maar blonde mensen die door me heen schreeuwen.
Dit knippen we eruit.
Ja,
hoe zullen we verder gaan? Zal ik gewoon zeggen van, oké, dan gaan we nu naar de laatste van de grote drie.
We gaan dit er absoluut niet uitknippen.
Ik kijk naar jou.
Ik wil het over die honden wel in natuurlijk.
Ja, dat mag erin.
Oké. Okay. Ellen.
Tijd voor de laatste 33% van de grote drie. En wat voor 33% hadden we eerder? Een misantroop en vervolgens een narcist. Dan hebben we hier een levensmoeie godsdienstwaanzinnige. Een man die een legende werd in zijn eigen tijd, waar diverse rechtszaken wegens godslastering tegen werden aangespannen, terwijl hij zelf, zo beweerde hij althans, een uiterst devoot katholiek werd. Een man die opgroeide in een roodnest. En dat betekent dus niet, dat is niet cultural appropriation, Charlotte, dat je onder de Indianen zit, maar dat je ouders communist
zijn. Je bedoelt de inheemse bevolking van de Amerika's?
Ja, daar ben ik te oud voor om weinig politiek correct over te kunnen spreken. Iemand wiens grootste roman een paar jaar geleden in Engeland verscheen en daar echt een daverend succes was. Ik heb het over Gerard Reve, origineel Gerard van het Reve. Later kortte hij zijn naam in. Hij heeft ook nog een tijdje Simon van het Reve geheten. Heel divers persoon. Gerard werd geboren in 1923 in Amsterdam. De jongere van een gezin met twee zoons. Zijn oudere broer, 2 jaar ouder als ik me niet vergis, Karel van het Reve, kennen jullie misschien wel, of ik kijk nu vooral Joost aan, als die beroemde Russisch letterkundige die hilarische boeken heeft geschreven, vind ik zelf althans, over de Russische literatuur.
Heel goede columnist ook. Leuk.
Hij is een hele goede columnist geweest. Hij is een ontzettend vlammende pennenstrijdvoerder geweest. Karel van het Reve. Je hebt soms in mijn meer snobby vriendenkringen is het eigenlijk niet de vraag wie van de grote drie, maar is het de vraag Karel of Gerard? Weet
ja.
Je wel.
Oh ja. Maar mijn moeder was altijd van Gerard en haar vader was van Karel.
Oh, Russisch. Russisch. Over. Ja, nou, mijn vader is van Karel. Mijn vader is verslaafd aan de Russische letteren, maar ik heb toch voor allebei een groot zwak. En omdat we het nu over de grote drie gaan hebben, ga ik even inzoomen op Gerard van het Reve. Dus zoals ik al zei, 1923 geboren in Amsterdam. En getogen en maakte de oorlog mee. En hij zat op het Vossius Gymnasium.
Heeft hij niet afgemaakt, toch?
Volgens mij is hij ervan afgeschopt.
Ja,
kijk
vet.
Even jullie, nou ja, vind jij cool, hè? Dus deze guy is ervan afgeschopt. En op een gegeven moment had hij besloten om een roman te gaan schrijven. En hij had al helemaal bedacht dat hij dat in 3 maanden kon gaan doen. Als hij nou elke week 1 hoofdstuk uittikte op zijn vaders typemachine, dan had hij een geweldig debuut. En het moest ook verschijnen bij de bezige beiden. Had hij ook al bedacht. En het lukte uiteindelijk.
Heeft hij de avonden in 3 maanden geschreven?
Hij heeft er iets langer over gedaan. Maar hij is in december 46 begonnen. En in 47 ergens richting het voorjaar lag het in de winkel. Nee, iets later nog lag het in de winkels. Maar hij heeft het heel snel geschreven. Hij had ook echt in zijn... Je hebt een hele mooie biografie. Vuistdik van Nop Maas. Waarin, zoals Joost van tevoren ook al tegen mij bejammerde, dat zelfs elk boodschappenlijstje op een zeker punt erin komt. Maar hij heeft het gewoon... Hij had echt bedacht, ja, ik moet schrijver worden. En de grap is, hij is iemand die gewoon de hele tijd als jonge man, hij was 23 toen hij dit boek uitbracht, hij liep chronisch met een bloknootje rond. En hij, het gros van de dingen die hierin is gekomen, heeft zijn wortels in het dagelijks leven van Gerard van der Dreven. En ik heb het natuurlijk over de grote roman, De Avonden. De Avonden, wat gebeurt er in De Avonden? Wie ben je en wat doe je? Nou, De Avonden, lieve mensen.
Over plotloos gesproken.
Nou, daar gaan we het. Heb jij hem gelezen daar?
Ja,
heb je hem uitgelezen?
Nee.
Waarom zeg je dat dan, je stomme Gen Z'er?
Ik geef je een voorzetje.
Ja. Heb jij hem uitgelezen, Joost?
Ik heb hem gelezen toen ik op de middelbare school zat. En ik ben hem nu, as we speak, aan het herlezen.
Maar heb je hem uitgelezen nu op de middelbare school?
Ja, ik heb hem toen wel uitgelezen, ja.
Oké.
Maar ook omdat het heeft zo'n hele bekende slotzin. Of eigenlijk de ene laatste zin is heel bekend.
Ik kom er zo meteen op.
Oké, dan zal ik hem nog niet zeggen.
Ja.
Dus ik weet nog dat ik hem las en ik echt dacht van ik moet naar die slotzin toe lezen.
Het is niet onopgemerkt gebleven?
Ik zeg net
oh,
dat
shit,
ik hem
sorry.
Niet...
Ja, maar ik ben wel, ik vind het heel, heel knap dat je het boek niet hebt uitgelezen, maar wel weet wat de plotzin is.
Okay.
Nou goed, terug hier naartoe. Hè. Het gaat over de laatste 10 dagen van het jaar 1946. En we maken kennis met Gerard's alter ego Frits van Echters. Dus een kantoorbediende die bij zijn ouders nog woont. Ook een broer heeft die 2 jaar ouder is. Frits is 23 als de roman begint. Gerard was ik 23 toen hij hem schreef. En het is het naoorlogse Nederland. Het is zo ontzettend saai.
Het eten is zo vies.
Het eten is vies. Niemand maakt wat mee. Ja, kijk, 's avonds, het hete avonden, overdag werk je. En 's avonds ga je even naar je vrienden. En deze Frits van Echters is iemand die alleen maar slechte grappen maakt. Hij is dol op mopjes over kinderen die per ongeluk overlijden. Ja, het zou natuurlijk ook wel de leeftijd zijn geweest. Ik ben erg lach toen ik het boek weer las. En hij is ook heel erg dol op het wijzen op de tekortkomingen van zijn medemens. Vooral als iemand aan het kalen is.
Ja, de hele tijd. Ik las dat voor het eerst. Ik dacht, hoe oud zijn die gasten? Dat ze gaan de hele tijd...
Het schijnt dus ook, want hij loopt ook zijn oudere broer. Dat is natuurlijk Karel van het Reven, maar die heeft een andere naam in deze roman. Loopt te zeggen, jij bent echt, echt kaal. En toen heeft... Karel van der Reven nog een 67 zegt, ja, ik begin nu pas kaal te worden. En dit boek is, dat lees je ook bij wat tijdgenoten die erin zijn opgenomen, er achteraf op gezet. Het is allemaal enorm overdreven, maar het is tegelijkertijd super herkenbaar. Deze Frits van Echters heeft heftige, gewelddadige dromen. Overdag is hij aan het vegeteren op het kantoor. 'S Avonds verveelt hij anderen met zijn afwezigheid. In de weekenden drinkt hij soms een borrel. Niet eens om een dronken zijn, maar in de hoop op het vacuüm de dag erna, dat je even niet gestoord wordt door je gevoelens en je emoties. En halverwege de roman denk je, wat ben ik in godsnaam aan het lezen. Het is heel herkenbaar. Het is ook een soort, ja, misschien dat jullie het ook wel kenden, dat je op je drieën, je bent 23.
Ik ben 23, ja.
Maar dat je denkt, wat moet ik in godsnaam met mijn leven doen?
Nou ja, en wat ik wel ook heel herkenbaar vond, ik had het dus wel echt uit willen lezen, maar ik ben gewoon niet aan toegekomen. Ja. Want ik vond het wel echt heel erg leuk en grappig. Dat hij de hele tijd zo zit te letten op de mensen die om hem heen zijn en ze gewoon, hoe langer die ernaar kijkt, hoe walgelijker die ze vindt. Je weet wel, hoe ze eten, hoe ze lopen, hoe ze praten.
Zijn vader die de dessertlepel in de suikerpot doopt. Zijn vader die winden laat. Hij kan het gewoon allemaal
niet hebben. Hij kan het allemaal niet hebben, die fratten in zijn nek.
Hij en kan dat, het niet aan.
En omdat je dan zo beklemd bent in dat kleine huis, dat je ook de plattegrond daarvan, die zie je heel duidelijk voor je, want het zit allemaal zo dicht op elkaar, die mensen. Hoe beklemd je dan voelt, hoe graag hij aan zijn leven wil beginnen eigenlijk. En dat hij daarom die mensen allemaal zo vreselijk vindt, dat vond ik wel echt heel grappig aan. En,
ja, maar ook dat idee herkenen. Dat je aan je leven wil beginnen, maar hij heeft geen idee welke kant op.
Ja.
En alles is ook redelijk uitzichtloos, want het is naoorlogs Nederland. Het is de wederopbouw, alles ligt in puin, inclusief de toekomstperspectieven van de nieuwe generatie. De oudere generatie is qua geloofwaardigheid echt van het voetstuk gevallen. De jongere generatie is niets meer dan cynisch over de gehele mensheid, want ook al zou pas in latere jaren echt de enorme rijkwijde van de vernietigingen van zowel de collaborateurs als de Duitsers, als die hele Tweede Wereldoorlog in naar buiten komen. Men had toen al een donkerbruin vermoeden dat de mens zwaar kloten was in die tijd. En deze Frits van Echters die gaat op deze manier door de dagen heen en halverwege de roman begint hij zich een beetje te storen aan zichzelf. Dat merk je ook als hij tegen mensen aan het praten en zegt van ja, jullie zijn echt wel kaal aan het aftakelen. Dan hoor je tegelijkertijd zijn interne monoloog van Frits, hou je bek toch dicht. Stop nou met praten. Wanneer hij met zijn moeder bezig is, dan zegt hij van, aan het kletsen is dan, dan zegt hij allemaal vervelende dingen. Hij zegt ja, dat wil ik niet tegen haar zeggen. Het is iemand die eigenlijk constant op het randje van een zenuwinzinking aan het balanceren is. Nou, naarmate het nieuwe jaar nadert, wordt dat maar heviger en heviger. En dat vind ik zo'n ontroerende scène. Dat heb jij dus gemist, Charlotte. Maar op oudjaarsdag gaan ze dus oliebollen eten met het gezin. En dan heeft die moeder wijn gekocht en dan blijkt het vruchtensap te zijn. En die moeder die vertelt van ja, maar de verkoper die zei echt dat goede wijn was. En die moeder is dus genept. Hè? Die is voor 3 gulden, wat de fortuin was, niet had genept. En dat kan Gerard niet aan. Dat iemand waar die toch van hout zo ontzettend bedonderd is. En dan komt er tegen het slot een omslag. Dan moet je je voorstellen, je hebt 200 pagina's lang, heb je Frits van Echters als enfant terrible door de dagen zien gaan. Iedereen aan het terroriseren. Het is gewoon terror, Jaap. Ja, jij weet ook niet wat het is, Charlotte. Maar het is gewoon een hele vervelende jongen.
Petit peu français.
We praten hier ook liever tegen je. Anyway. Hij is de hele roman vervelend geweest. En op het laatste pagina's heb je opeens een moment van, ja, is het epifanie? Ik kijk Joost
ja,
even
aan.
Een soort epifanie. Dat begint eerst met een soort gebed tot God. En dan moet je weten, Frits van Echters komt ook uit een rood nest. Weet je wel, dus die is atheïstisch opgevoed, want God is een geloofst opium van het volk, volgens de Marxisten. Hij begint een smeekbede van, spaar mijn ouders. Spaar mijn moeder die zich laat bedonderen en dan vruchtenwijn koopt. Of vruchtensap koopt in plaats van wijn. Spaar mijn lelijke vader die gewoon ook maar gênant is, maar toch een kind van uw God. En dan tenslotte, en weet je wat, ik pak hem er gewoon bij, want we hebben hem al een beetje gespoild. Maar dit is dus een hele beroemde slotzin. Hè? Hij pakt een knuffelkonijn dat hij van een kennisje heeft geleend. En dan gaat hij op bed zitten en dan zegt hij dit. Ik leef, fluisterde hij. Ik adem. En ik beweeg, ik adem, ik beweeg, dus ik leef. Wat kan er nog gebeuren? Er kunnen rampen komen, pijnen, verschrikkingen, maar ik leef. Ik kan opgesloten zijn of door gruwelijke ziekte worden bezocht, maar steeds adem ik en beweeg ik en ik leef. En dit is allereerst een getuigenis. Hè? Een getuigenis die wrang is, want vaak was je leven het enige wat je over had na die Tweede Wereldoorlog. En je had eigenlijk ook niet meer entertainment dan de ademhaling in je luchtpijp.
En de roze vla van je moeder.
Ja. En tenslotte, in laatste alinea, toen hij gereed was, trommelde hij zich met de vuisten op de borst en betastte zijn lichaam. Hij kneep in het vel van de nek, in de buik, de kuiten en de dijen. Alles is voorbij, fluisterde hij. Het is overgegaan. Het jaar is er niet meer, konijn, ik ben levend. Ik adem en ik beweeg, dus ik leef. Is dat duidelijk? En welke beproevingen ook komen, ik leef. Hij zoog, de borst vol adem en stapte in bed. Het is gezien, mompelde hij. Het is niet onopgemerkt gebleven. Ja, ik vind het zo mooi.
Ja, het is heel mooi.
Het is echt heel mooi.
Het gekke is, ik moet bij de avond, omdat ik altijd denken aan zo'n gumba. Gebeurt niet vaak dat je, maar zo'n gumba van een man die in de trein zit en de avonden leest. En dan zegt hij zo, Reven, om de beklemming van de naoorlogse dagen op mij over te brengen, zou je toch echt eerder moeten opstaan.
Heel flauw.
Ja, maar gumba heeft heel veel over de avonden gedaan. Want hij heeft ook een man die een hele grote boekenkast heeft met alleen maar 100.000 keer de avonden erin. Ja. En verder geen caption of niks.
Ja, maar wat het natuurlijk over de oorlogen. En Reven is van 23.
Ja.
Mulisch was van 27. En Mulisch en Hofland. Hofland was een hele bekende journalist. Nou, die, net als Mulisch. En die spraken altijd over de restauratie na de oorlog. En die hadden het altijd over van, je kreeg de bevrijding. En toen dachten mensen van die generatie echt van, het gaat nu anders worden. En we krijgen nu veel meer vrijheden. De maatschappij wordt niet zo stoffig en beklemmend meer.
Totale verzuiling.
Ja, en dat gebeurde dus wel. Dus het werd gewoon weer net zo saai als het was. Dat noemden ze de restauratie. En dat is natuurlijk, en daarom is dit einde ook zo mooi, denk ik. Dit is toch gewoon iemand die ziet van oké, er waren mogelijkheden. Die mogelijkheden lijken niet tot wasdom te komen. Het is gewoon dit saaie, stoffige Nederland waar de avond vroeg valt. En waar je gewoon met achter de beslagen ramen zit. Maar toch ben ik er nog. En het is wel gek, want je verwacht eigenlijk niet van Reven dat het zo iemand is die... Dit is eigenlijk iemand, zoals je het nu voorlas ook, het is iemand die toch het leven omarmt.
En het is heel vitalistisch.
Ja.
Terwijl in die hele roman heeft de jongen duidelijk geen enkele reden om te leven. Het is uitzichtloos. En toch dat hart klopt maar door en die longen blijft zich maar volzuigen. En dat was voor heel veel tijdgenoten ook. Dat einde is ook van zowel door voor- als tegenstanders geprezen. En het was toen het uitkwam, was het meteen een statement. Het was een hit. Sommige mensen waren er woedend om, omdat het zo leeg was. En ze vonden eigenlijk dat een roman hoop moest geven voor de toekomst. En anderen zeiden, ja, dit is precies hoe het nu is. En hij werd binnen een jaar ook de stem van de generatie genoemd. Hij werd helemaal gebobdillend.
Maar dat deden we toen dus ook. Mensen een stem van de generatie noemen.
People did that. Dat was echt verschrikkelijk. En Reven die vond het allemaal wel grappig. En er was een aantal voorstanders. Bijvoorbeeld Simon Vestdijk heeft lovende recensies over geschreven. Anna Blaman. Alleen Bomans die vond het verschrikkelijk. Maar ja,
waarom dan?
Hij vond het volgens mij vulgair.
Ja,
vulgair. Omdat het zo alledaags was,
nee,
omdat het gewoon plat is.
Ja, omdat er zoveel grappen ook over de dood. Omdat het zo erg ging over de vieze fysieke kant van mensen. De aftakeling.
Ja, Bomans was een deftige meneer natuurlijk.
Bomans was een zeer deftige meneer. En wat hij denk ik er niet in heeft gezien, is wat veel mensen toch wel in hebben gelezen, is de enorme compassie die je krijgt met zo'n jongen van 23 die op een kansloos moment in de tijd is geboren. Want degene die later wel echt de vruchten gingen plukken van de verwarring en ja, de morele neergang van de vooroorlogsgeneratie waren de babyboomers. Maar hij is geen babyboomer. Die zitten nog net in de handboeien van de verzuiling.
Mag ik jou een vraag stellen over...
Je moet voor de luisteraars thuis, Charlotte, steekt je vinger ook op.
Ja, is goed.
Ik dacht, ik doe eens beleefd.
Ja.
Ik
zie er echt oud uit vandaag.
Over het expliciet maken. Dat is niet waar. Ik heb jou net nog Fiona Apple genoemd.
40.
Nou, maar toen mee, naar hoogtijdagen.
Oké.
Toen ze zeg maar jong en sexy was.
Ik weet. De sloopkogel van de menopauze nadat ook mij. Vertel.
Je wordt dan ook heel emotioneel, of niet?
Ja, dat doe ik even.
Nee, dat wat mij opviel in de ondergang van de familie Woslowitz, want die heb ik dus wel gelezen, is dat de oorlog niet expliciet wordt genoemd.
Ja.
En het is een oorlogsroman, ook die. Het gaat over een Joodse familie die op gruwelijke wijze aan allemaal los van elkaar komen, die familieleden tot hun einde. En het is dus een roman die expliciet over de oorlog gaat. En ze zeggen het niet hardop. Zelfs het woord Joods valt, geloof ik.
Ja, nee, valt er niet. Valt er niet in. Nee.
En is het ook zo in? Is het ook zo in de avonden?
Ja, volgens mij wordt het echt.
Ik heb in het deel dat ik
gelezen
heb
genoemd.
Is het
maar er wordt absoluut geen anekdotes verteld.
Nee, precies. Nee. Terwijl dat lijkt een beetje aan te sluiten op wat jij net zei, van dat er een soort periode van zwijgen volgde dan op de oorlog. En dan daarna pas kwam dat bewustzijn over collaboratie en weet ik veel wat.
Ja, en weet je, je probeert eerst een verhaal. Je probeert eerst je zogenaamde waardigheid te hervinden. En dat deed men door de samenleving weer heel sterk te structureren. Van, hey, de chaos van de oorlog is weg. En wij hebben ons typisch Nederlandse ding weer terug. Wij zijn weer de baas. Dat Nederlandse ding totaal verstikkend was voor iedereen onder de 70 jaar. We hebben even buiten beschouwing gelaten. Want hey, een structuur is een structuur. Joost, je steekt je vinger op.
Oh, ja. Nee, ik wilde gewoon één anekdote kwijt over Karel en Gerard Reven uit de oorlog. Dat is een mooi beeld. Hun vader was echt een hele prominente communist. En de nazi's hadden het niet zo op communisten. Dus op een gegeven moment wordt beschreven, dan komen de nazi's ponsen op de deur bij de familie Reven. Die vader zit er lang ondergedoken. Maar die gaan wel naar binnen. En die zien die twee zoons zitten, Karel en Gerard. En die lopen dan een beetje zo door het huis te kijken. En die vinden, en wat je net al zei, Karel was slavist. En ze vinden een Russische editie van Anna Karenina. En het was echt zo het doel in het leven van Karel om Anna Karenina in het Russisch te lezen.
Ja.
En dan zeggen de Duitsers, nou, jullie twee, kom maar mee. Dus zij moeten mee naar de cel. Zij worden meegenomen en ze worden weggebracht. En dan reizen in zo'n wagentje. Nou, moet je je voorstellen hoe eng dat is als je 16, 17, 18 bent. Ze gaan volgens mij naar het kantoor op de Breestraat. En daar zitten ze een paar dagen vast. En dan uiteindelijk worden ze weer vrijgelaten. Of tenminste, ze worden een soort van opgeschreven. En na 2 dagen gaan ze weer de deur. En dan worden ze bijna vrijgelaten door de Duitsers. En dan staan ze nog even te wachten totdat ze hun papieren terugkrijgen. En dan vraagt Karel van, mag ik Anna Karenina terug? En dan zeggen ze, nee, dat hebben we al vernietigd. Gaat in de papiermolen. En dan kijkt hij een deur in. En dan zit hij daar zo'n, ik weet niet of het een NSB'er is of een Duitser. En dan ligt het boek gewoon op de grond. En dan zegt hij, ja, maar mag ik het terug? En dan zegt ze, nee. En dat is gewoon zo'n, en wat wel heel grappig is, dat ze er buiten staan. En die jongens hebben iets heel engs meegemaakt. En dan staan ze buiten. En het enige dat ze tegen elkaar zeggen, heel ironisch is, zo Gerard, de zoete wind der vrijheid waait ons weer om de neus. Maar ik vind dat zo'n, misschien meer voor Karel hoor dan voor Gerard, maar gewoon zo'n essentieel beeld dat je ergens bent en dat je het boek gewoon niet mag lezen.
Maar daar zeg je iets heel typisch voor. Überhaupt die familie waar ze uit vandaan komen. Het was een super intellectuele familie. Kijk, die ouders die worden totaal geroost in de avonden. Maar die vader was een alom gerespecteerd communist en schrijver en journalist. Die moeder was hyper intelligent. Dus dat was een van de dingen waar de negatieve commentaar een beetje omheen ging. Want die ouders zaten echt wel in het letterenwereldje. Leuk weet je, nog niet mijn fun fact, maar leuk weet je, is dat die ouders elkaar ontmoet hebben tijdens een lezing over het communisme van Herman Gorter, de beroemde dichter. Ja, daar ga ik helemaal.
Die vader heeft ook geprobeerd een communistische roman te schrijven. Dus een roman die geschreven was vanuit de ideologie van het communisme.
Niet over het communisme.
Nee, het is niet over, maar gewoon zeg maar vanuit het communisme. Het schijnt een vreselijk boek te zijn.
Dat kan ik me heel goed indenken. Maar goed, het had zijn wortels heel sterk in de werkelijkheid. Ook de dromen die in deze roman zijn opgenomen, die heeft gewoon gejat van vrienden. Van, heb je nog een leuke droom? Geef me een droom. Ik wil een droom opschrijven.
Dat is grappig, want het viel me echt op dat er heel veel dromen beschreven worden.
Ja. Ja, en deze roman is in de eerste 10 jaar nadat hij uitkomt, is hij vooral sociaal geïnterpreteerd. Van ja, dit is gewoon de klap in het gezicht tegen de overlevers van de oorlog. Daarna werd hij psychologisch geanalyseerd en helemaal Freud erop losgelaten. En zo, terwijl het gros van de dromen niet eens van Reven, zelf was. Nou goed, Reven was meteen een sensatie. Hij won er de Reina Prinsen Geerlingsprijs mee. Het was het succesboek van het jaar. Hij heeft er in totaal dat jaar 7000 exemplaren verkocht.
7000? Maar...
7000.
Hey, ik dacht dat mensen zoveel boeken kochten toen.
Nee, het is echt...
Er waren ook minder mensen.
Iedereen was doodgeschoten. Dus weet je, misschien was het percentueel een heel hoog aantal. Maar ter vergelijking, volgens mij was het pas 1953... dat er een keer een vierde druk aankwam. Terwijl Vassalis... De debuutbundel, die kwam in de oorlog uit. Die heeft 12 herdrukken binnen de oorlogsjaren gehaald. Ja, dus het is ook maar heel relatief. Nou, wat moeten we meenemen van Reef? Want ik ben nu heel erg aan het centreren om dit boek. Wat ik eigenlijk wel... Kijk, er zijn mensen... In daaropvolgende jaren heeft hij heel vaak een writersblok. Op een gegeven moment gaat hij maar brieven schrijven.
Ja.
Die hij verbundelt tot romans, tot verhalenboeken. Daarvan is ook het hele mooie Op weg naar het einde.
Ik vond het geweldig.
Ja. Heb je gelezen? Ja,
die vond ik echt heel erg leuk.
En Nader tot u is natuurlijk
Nader
ook
tot
bekende
u.
Boeken.
Ja, Op weg naar het einde heeft hij het ook openlijk over zijn homoseksualiteit.
Wat?
Ja, het heet de middel. En dat gaat ook over het schrijverswereldje, maar ook over de eenzaamheid. Wat het betekent om van een andere geaardheid te zijn. Nou, tot u gaat ook over hoe hard hij op weg is toch om in God te willen geloven. Ja, over dat godsbeeld van Reven.
Heel interessant.
Voor wie Zomergasten heeft gezien. Er kwam een stuk, Roxanne van Ieperen vertelde in haar aflevering, dat Reven op een gegeven moment ook wegens een proces, dat hij had ergens in een boek geschreven dat God tot hem kwam als een ezeltje. En dat hij dat ezeltje heeft gepakt.
Ja.
Weet je wel? Ja, en dat mag dan blijkbaar niet. En heel veel mensen hebben vanwege die ezelanekdote ook gedacht dat God, dat zijn hele godsbeleving totaal een façade was. Maar hij heeft ergens in een brief gezegd dat God een symbool is voor het allerkleinste en allerkwetsbaarste in jezelf.
Oh, dat vind ik best wel mooi.
Prachtig, hè?
Ja.
Kijk,
nee, maar dat ezelspres is echt zo'n markeerpunt in de Nederlandse cultuur. Want ja, hij heeft dat gewonnen. Hij mocht het gewonnen. Wel zeggen.
Dat want was, ja. Dus, hij werd aangeklaagd wegens godslaster. Ja. Dat ja. Kon toen nog.
Ja, dat, ja. Kan, dat kan nu nog steeds. Alleen je wint gewoon niet echt snel.
Of je wordt opgeblazen. Dat is de nieuwe strafmaat. Ja. Ja.
Maar toen kon het toen gebeuren. En daarom was het ook zo'n doorbraak. Omdat het eigenlijk voor heel veel kunstenaars de deuren openzetten om
het ezelproces.
Het ezelproces.
Heet dat?
Ja. Ja, nou, ja. Zometeen op de fiets terug, kan je het weer googelen.
Maar en weet je, als we het hebben, want ik ga ook, want we praten nu aan één stuk door over de avond. Ja, Avond is echt mijn lievelingsboek van Gerard Reve. Ik vind het boek wat door anderen als zijn meesterwerk, weet je, het boek van Violette en de Dood vind ik heel mooi, maar de Avonden was gewoon. En het heeft ook te maken dat ik las het toen ik heel jong was. Dat was een klap in mijn gezicht. Weet je wel, en er zijn misschien andere boeken, als ik dit boek later had gelezen, had niet zo'n indruk gemaakt. Maar het is voor mij bepalend geweest ook hoe ik zelf een tijd naar het leven heb gekeken. We waren net heel blij, als ik praat even meer van, maar ik heb eigenlijk als enige schuld de gedichten van Hermans en Moelis aan het roosten. Ik ga even een van mijn lievelingsgedichten van Reve voor deze keer. Het ook al eerder voorgedragen in de eerdere aflevering van deze zelfspodcast. Maar,
hij
moois.
Was wel echt een goede dichter.
Hij heeft van de grote drie de beste gedichten geschreven.
Goed, dat kun je wel snel dan
Als je woordblind bent en Wernicke afasie heeft, kan je dat ook. Maar er zitten heel veel prutgedichten bij, vind ik van Reve. Ik heb veel gedichten herlezen nu, maar één gedicht is echt mijn lievelings. Want het gaat over zijn band met God. De U die hier in dit gedicht wordt aangehaald is ook God. Het heet Dagsluiting. Eigenlijk geloof ik niks. Twijfel ik aan alles. Zelfs aan u. Maar soms als ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat in dezelfde wanhoop gij mij zoekt, zoals ik u. Nou.
Dat is echt een soort gebed.
Prachtig, hè?
Echt schitterend.
En dat einde van de avond is ook bijna een gebed.
Is een soort gebed. Wat ook leuk is trouwens, de avond is een paar jaar geleden in het Engels verschenen. Het was daar een hit. Was jij niet in Londen, Joost?
Ik was in Cairo voor de lancering. Okay. Nee, maar dat is wel grappig. Dat de laatste 20 jaar... want er is ook 10 jaar geleden, denk ik, een vertaling van De Donkere Kamer voor het eerst verschenen in het Engels. Dat was ook echt een hit in het buitenland. En De Avonden is door Pushkin Press uitgegeven. Zo'n mooie kleine Engelse uitgeverij die boeken heel mooi opleveren. En het was echt tot alle verwachtingen werd het overal besproken in alle kranten.
New York Times.
Ja, New York Review of Books, The Guardians. Overal kreeg het lyrische bespreking.
Ja. En ook, want ik heb ook een podcast geluisterd, weet je, over mensen die vorig jaar tijdens de lockdown typische lockdownboeken zochten. Nou, zeiden ja, de avond is een typisch lockdownboek, want iedereen verveelt zich. En zij vonden het echt hilarisch. En ze zeiden ja, we weten niet zeker of we alle grappen meekrijgen, because we are not that Dutch. I'm so happy I'm Dutch. Maar de avonden vind ik echt niet eens een mijlpaal binnen de drie, maar een mijlpaal binnen de Nederlandse literatuur. En daarmee komen we eigenlijk tot een besluit en een antwoord op de vraag die we aan het begin van deze aflevering stelden. Niet alleen wie waren de grote drie, want dat hebben we volgens mij een beetje uitgelegd nu. Maar wie is de grootste?
Voor mij persoonlijk?
Ja.
Ja, ik mag niet meedoen, want ik heb Mulis niet gelezen. Maar ik vind Reve zelf veel mooier dan Hermans.
Oké, Joost.
Voor mij is het wel echt Mulis. Het is ook iemand die zijn hele schrijverscarrière elke decennium 1 of 2 hele goede grote boeken schreef. En voor mij is dat die combinatie van die grote geschiedenis oppakken en tegelijkertijd dat menselijke inzicht is voor mij Mulis.
Ja, voor mij Reve.
Zo heerlijk dat we gewoon zo'n mooie
avonden en dagsluiting. En Merel, ook voor een ander draadje wat we nu gaan afronden, mag ik mijn fun fact delen? Over
fun fact, party time, excellent.
Op een gegeven moment ontmoette W.F. Hermans Gerard van het Reven. En Hermans die herinnerde zich achteraf, het zou een bloeiende vriendschap worden, maar die herinnerde zich van dit gesprek achteraf, die eerste ontmoeting, alleen het volgende, dat Reven heel graag van hem wilde weten hoe vaak per dag Willem Frederik Hermans zichzelf aftrok.
Oh my god.
Ja, dat is voor mij ook wel een beetje de reden waarom ik nooit zo'n Reven-fan ben geweest. Dat
omdat heeft een aantal aftrok?
Nee, maar omdat het gewoon een soort van gekke man werd later. Gewoon nee, zo iemand die is, heel
in
zo
de
provocatief...
avonden zit dus geen seks. En dat is hem ook verweten door de eigen tijdse critici. Ja, er zit helemaal geen seks in. Nou, if they only knew wat te wachten stond.
Nou, dat vond ik wel. Ik heb bezorgde ouders een deel van gelezen. En dat vond ik wel echt stuitend. En toen was ik 16 of zo.
Het droop van de pagina.
Ja, ja, precies. En daar doet hij het ook met een jongetje van 13 of zo. Echt. Ja,
hij deed een Jan Hanlootje.
Hij deed heel erg. En hij noemde hem dan ook heet het mijn tijgertje en mijn exotische diertje en zo. Omdat het volgens mij een Indonesisch jongetje is. Ja. Nou ja, echt heel erg.
Goed, en hij heeft natuurlijk later ook ongelooflijk veel racistische grappen gemaakt. En dat is natuurlijk echt... ja, hij is niet zeg maar gracefully old age bereikt.
Maar goed, dat vinden we juist wel vet aan hem, denk ik.
Ja. Merel, wie heeft de fun fact wedstrijd
gewonnen? Ja, laten we het nog even één keer herhalen. Charlotte.
Oh ja, Hermans had op school de bijnaam Stijve Jezus.
Oh ja, Stijve Jezus. All right, Joost?
Nog meer dan dat hij hetero was, was Mulish een soort tacofiel. En hield alleen van tackles.
Okay.
In plaats van het te hebben over het woeden der gehele wereld en de algemene staat van de literatuur, vroeg Reven toen hij Hermans voor het eerst ontmoette hoe vaak hij zich per dag wel niet aftrok.
En we hebben ook nog Jet Zwart.
Ja, met
de ingevulde brief.
Oh, de telefoon.
Eigenlijk wel, omdat het... Ik denk dat Jet Zwart moet winnen.
Jee, nou, daar kan ik mee.
Jet Zwart, want het was ook echt een mooi beeld, vond ik.
Ja, zeker.
Van, met het prikkeldraad.
Ja. Maar misschien zit hij dan niet in deze aflevering, dus ik zal hem nog even herhalen. Dat gaat dus over Jet Zwart, een luisteraar van ons die... instuurde dat haar oma in Groningen heeft gestudeerd en onderhuurder was bij W.F. Hermans. En dat toen Hermans op vakantie ging, hij zijn telefoon omwond met prikkeldraad om te voorkomen dat andere mensen zijn telefoonrekening zouden plunderen.
Denken jullie ook niet dat Jet Zwart gewoon een pseudoniem van iemand is?
Jij bent het gewoon zelf.
Zo, nee.
denkt, zo van, oh, dan hebben ze niet door dat ik een blonde man ben. En doe ik alsof ik
een... Jet Zwart.
Ja. Hartelijk bedankt voor het luisteren allemaal.
Ja, dankjewel Charlotte. Dank voor de introductie.
Ja, leuk.
Dank voor jullie uitnodiging.
Ik wil nog even wat meer vertellen over wie Harry Mulish was.
Nou, ik heb zin in dit seizoen. Ik denk dat ik heel veel ga leren.
En we willen straks ook nog meer van jou weten. Wat doen je ouders eigenlijk?
Oké, jongens. Allemaal heel gezellig.
Oké.
Fijne avond en tot volgende week.
Tot volgende week. Oh ja, en als je dit nou heel erg leuk vond, geef ons dan 5 sterren. Of, nou ja, nee, 5 sterren in je podcast recensies. En schrijf iets leuks. Of als je kritiek hebt, mag het ook daar. Oké,
neem een abonnement op de Groene Amsterdammer.
Doei.
Hou
van mij.